Okay, thanks. Als ihr ein prächtiges Thema wollt haben, dann ist das Nachdenken über das Herz von unser Herr und auch über ihr eigen Herz. Dann ben je noch lang nicht uitgepraat. Und darum packen wir vandaag deze draad weer op. Wir gaan uns verdiepen in ein Verhaal, ein van de meest bekende Paasverhalen. Pasen in Oktober. Ja? Wir bleiben Pasen vieren elke Dag, of niet? Ich habe dieses Verhaal al heel vaak gelesen, juist in Situaties, waarin ich mich so fühlte, als die zwei Vrienden von Jesus in Lukas 24. Lies mal mee, of luister mit je hart open, Lukas 24, 13 tot 36. Dieselfde Dag gingen zwei von den Lehrlingen auf Weg nach ein Dorf, das Emmaus heet, in 60 Stadien von Jerusalem verwijderd liegt. Sie sprachen mit elkaar über alles, was was vorgefallen. Terwijl sie so mit elkaar in Gespräch waren, kwam Jesus selbst nach hen toe und lieb mit hen mee. Maar hun blick werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, ben u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoorden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Want de hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen, laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds niet alles gebeurd is. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Die vrouwen is wat hier. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden zij zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. Die engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand? En ben je zo traag van begrip dat je niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waar hen ze op weg waren, waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem aan, op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hen. Nu werden hun ogen geopend, herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet. Toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem. Waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog, ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Wat een verhaal. Ik ben er zeker van dat de Heilige Geest Lucas overtuigd heeft deze ontmoeting heel precies op papier te stellen, te zetten en ons te bemoedigen. Misschien herken je je in deze twee vrienden van Jezus. Waar gaat het om? Dit is de les voor ons. Jezus komt ook op jouw weg. Hij laat je nooit alleen. Hij is op zoek naar jou. Hij zoekt de relatie met jou. Hij wil zelfs in jou wonen. Weet je wat de bedoeling is? Christus in u is de hoop der heerlijkheid. Het geheimnis dat eeuwenlang verborgen is geweest, is aan het licht gekomen. Dit is het doel dat het steeds meer werkelijkheid wordt in jouw leven. Maar het begint met de ontmoeting met de opgestane Heer. Al die berichten rondom de opstanding van Jezus hebben één ding gemeenschappelijk. Wie de verrezen Jezus ontmoet, wordt ten diepst aangeraakt en veranderd. Ja, de gedachtenwereld verandert. Jouw gedachtenwereld, je gevoelens worden genezen en vervuld. Je bewustzijn, je leven krijgt een nieuwe dimensie en een nieuwe visie. Je krijgt überhaupt een visie. Er wordt iets in je hart geschreven. En je hart gaat branden. Maar hoe is het met jou? Hoe kan Jezus jouw hart brandend maken? Ik vind dit verhaal zo prachtig, omdat het veel van ons eigen leven reflecteert. We zien hierin hoe Jezus ook oog heeft voor deze twee discipelen, Cleopas en nog een andere. Ze worden in de Bijbel niet verder genoemd. Ook dit is weer zo opvallend. Ze zijn wel vrienden of leerlingen van Jezus, maar Jezus ziet hen in hun vragen en twijfel, zoals hij ook jou ziet. Misschien denk je, ik hoor niet bij de kern van de discipelen. Ik ben niet in de kern van de gemeente. Ik ben slechts een randfiguur. Misschien heb ik helemaal geen gemeente. Of ik speel toch geen belangrijke rol. Dan is zeker deze passage voor jou. Ik weet niet welke frustraties en onopgeloste vragen je vanmorgen plagen. Maar één ding weet ik zeker. Jezus is nu al op weg naar jou. Tijdens het zingen al nu door deze boodschap. Hij wandelt hier door de rijen. Hij is niet dichter bij dan je denkt en ziet. Hij is hier in ons midden. Merk je het al op? Hij neemt jouw zorgen, jouw vragen en jouw frustraties net zo serieus als die van de discipelen. Let op, voordat Jezus onder de scharen verschijnt, zoekt hij eerst de enkeling. Hij zegt niet, wacht even, ik moet eerst mijn plan volgen, eerst vertoeven met de apostelen en de vrouwen, de anderen zullen het nog vroeg genoeg inhalen. Hij zegt ook niet, nou, ik kom niet alleen voor één enkel mens. Nee, dat moeten er wel meer zijn, hoor. Ik vind het zo boeiend dat hij elk mens apart ziet en serieus neemt. En hij ziet de worsteling en het redeneren en het zoeken van deze twee vrienden. Hier komt iemand mij opzoeken, die mij ziet. Dit is toch de Elroi. God is een God die mij ziet, dat weet je nog, hè? 4 jaar terug, Hagar, bij de Peer Lahairoi, heb ik hier gehad, je weet al dat zeker. Elroi, God die mij ziet. De ene die jou zelf ziet op een eenzame weg. Dit mag je diep in je hart schrijven en nooit meer vergeten. Hij kent je. De Bijbel is de enige bestseller waarvan de auteur alle lezers kent. Heerlijk. Dan moet je ja, tegen jouw collega's een keer zeggen. Heb je gedaan? Echt? Ja, dan zijn ze helemaal verbaasd. Moet je je eens voorstellen, Jezus verrijst, staat op, hij gaat naar de Vader. Dat is het grootste festijn van alle eeuwen. Kun je je het gejubel voorstellen? Boven? In uitbreek zonder weggaan. En dan, net begonnen, zegt Jezus tegen de Vader en al die vrienden daarboven, Abraham, David, Mozes, die hij toch uit de lichtzijde van het dodenrijk meegenomen heeft. Geliefden, ik moet alle gauw nog een keer terug naar de aarde. Daar zitten nog enkele vrienden in het diepste dal. Ik heb een afspraak. Ik kom zo weer terug. Tot straks. En ze zien hem door de hemelen terug gaan naar de aarde. Dat is toch wat? Niet alle ellende van de gruwelijke martel, dood en de hel achter de rug. Blijkt zijn meest sterke verlangen te zijn deze vrienden op te zoeken en ze niet alleen te laten. Wat een vriend, hè? Wat een herder. Dit is liefde. Dit moet de liefde zijn. Zo brandt het hart van hem ook voor jou. Vandaag, nu. Om aan jou te verschijnen. De Bijbel is vol van zulke verhalen. Al in het paradijs zoekt hij de mens. Waar ben je? Hij is op zoek naar de slavin Hagar in de woestijn. Hij laat ook jou niet dolen. Het is nog steeds waar wat Zacharia 8 zegt. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Daar heb je de kern. Hier is het hartstocht van onze God. Hij, met zijn grote ijver. Cleopas en zijn metgezel trekken zich terug uit de stad van God Jeruzalem. Jij kunt ook op je weg terug zijn naar je eigen oude dorp. Weet je dat? Innerlijk. Weg van de stad van God. Weg van de gemeente. Weg van de boodschap. Omdat het blijkbaar afgelopen is met Jezus en zijn gemeente. Dan voel je dit vreselijke klimaat van hopeloosheid. Teleurstelling. Van de schok die zo diep kan zijn. Het niet kunnen begrijpen wat er gebeurd is. Maar ze gaan er niet aan voorbij. Ze praten erover zo goed mogelijk. Het laat hij niet los. 12 kilometer niet. Dat mogen wij ook van deze twee leren. Elkaar bevragen. Wees open tegen elkaar. Stel je open. Elkaar vinden en herkennen op dezelfde weg. Ja, ook als je het antwoord niet kent. Dit is eigenlijk ook gemeente zijn. Mijn beste vriend, meester en leraar is vermoord. Hoe zou het nu moeten doorgaan? Het is precies gebeurd wat ze niet wilden geloven. En dat het waar zou zijn. Het spel is uit. De droom is uiteengepakt. Gespat. Bij ons is het geplatst.
De droom is geplatst.
Dat kun je meemaken als gehele groep. Als er sterk ingrijpende dingen plotseling gebeuren. Die kunnen jullie ook. Dat weet ik. Ik ook. Jij ook. Het kan anders lopen. En dan ben je wanhopig. Ze zeggen in vers tekst 21. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Kleopas en zijn vriend begrepen niet wat voor een werk Jezus aan het kruis volbracht heeft. Vooral in de geestelijke wereld. Maar wij weten het, ook al is het achteraf. Ik ken veel christenen die Jezus alleen op aarde aan het kruis zien lijden, maar geen besef hebben waarover het werkelijk gaat. En dat het op Golgatha om jou draait. Kleopas en zijn vriend kunnen nog niet zien dat de taak van de Messias, de Christus, niet de politieke verlossing van Israël is, maar een geestelijke, om ons in de hemel te verlossen. Precies in deze blindheid komt de Verrezende. En hij loopt met hen mee. Kilometers ver. Wat een boodschap. De eerste dag. Wil hij dat doen? Jezus komt tot de teleurgestelden en verbijsterden. En Jezus mengt zich in hun gesprekken, luistert naar hen, begrijpt ze, laat ze hun frustratie uiten. Iedereen heeft een plek nodig waar hij zich kan uiten en begrijpen worden. Weet je dat? Jezus wacht. Hij is niet te snel met een antwoord. Hij is niet van de vrome soort dat al na de eerste zin die ander met bijbelteksten afschreept, zodat die ander zich terugtrekt in zijn schulp krijgt en in zijn schulp kruipt. Hij behandelt. De therapie is begonnen. En ze realiseren zich niet eens dat deze vreemde geneesheer hun heer is. Ze zien hem niet. Ze stoppen zelfs. Blijven somber gestemd staan. Ken je dit? Dat je op een wandeling gewoon moet stoppen. Je loopt en je stopt. Omdat je zo diep in gesprek zit. Je moet elkaar in de ogen kijken. Dit is hier gebeurd. Met verbazing vraagt Kleopas. Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem? Ik kijk hem aan. Die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is. Jezus vroeg hen, wat dan? En dan vertellen ze hem alle details over hem en wat met hem gebeurd is. En hij laat ze maar verklaren en berichten. Hij weet het zelf alles. En zegt niet, ik ben het waarover jullie het hebben. Zegt hij niet. Dit is geen spelletje. Dit is verwerking. Juist als wij soortgelijke gesprekken hebben en redeneren, is Jezus zelfs midden in ons gesprek. Maar onze ogen kunnen net zo bevangen en verdroebeld zijn. Weet je waarom? Teleurstellingen maken blind. Teleurstellingen maken moe. We hebben net gehoord over vermoeidheid. Teleurstellingen maken krachteloos. Teleurstellingen kunnen je vertrouwen schokken. Dan komt de twijfel. Dan begrijpt men niet langer de gedachten van God. We worden traag van begrip en traag van hart. Teleurstellingen veroorzaken eindeloze discussies om alles zelf te willen verklaren. Of het aan de ander duidelijk willen maken. En bovendien, Jezus wordt als vreemdeling beschouwd, die niets meekrijgt. Wir sagen bei uns, wir sagen, der hinter dem Mond lebt, die achter dem Mann lebt, und sowieso nicht die flauste Notie von het Leben heeft. Als hij maar wist, wat ich hier muss doormaken. Hier, weet u dan niet, hoe het met mij gaat? Waar bent u nu? Nu ik u zo nodig heb. En dat mag. Dat mag. Bij deze Heer mag het. Bij zo'n Heer. Herder, mag het? En dan blijkt dat hij er is. De Yahweh. Ik ben er. Ik ben die er zal zijn. Ik ben er. Maar dan op een gegeven moment blijft Jezus niet bij de problemen. Hij draait de bladzijde om. Hij wil iets anders in hun harten schrijven. Hij wil hun harten verwarmen, verlichten en helder maken. Hij dooft de walmende vlasblik niet uit. Gelukkig dat er nog een beetje vuur in zit. Hij laat het weer oplaaien. En hoe doet hij dat? Jezus verklaart de schriften. Wat over de Christus, dus over hemzelf geschreven staat, en begint bij Mozes en de profeten, een lopend leerhuis. Daar zou ik zo graag bij geweest zijn. Jij ook? Van de ene verhaal naar de andere toe, toont hij de Messias, de Christus, troostend, niet vervelend, boeiend, inspirerend, begeisterend, enthousiast. Bij elke Bijbelpassage komt er nog een aha-effect erbij. Levendmakende Bijbellessen zijn dit, die je de ogen openen. En dan krijg je zin en honger naar het woord. Woorden van kennis, die de harten opwarmen en je ogen doen zien, zijn zo kostbaar. Die kan bij jong en oud. Leer ons, hebben we gezongen, zien wat u onthult. Ook wij hebben zulke leraren nodig, de beste leraren, de Heilige Geest. Het is jammer dat maar zo weinig mensen, hier misschien niet, het woord van God willen doorzoeken en het met vreugde willen lezen om erin te duiken. Dit is een toenemend probleem bij christenen. Overal kom je tegen. Die dus veel meer dan ochtends snel een dagtekst opkroppen, wegslikken. Je zult er geen genoeg van krijgen. Ik vind het normaal. Ik vind dit normaal. Om veel zin hebben naar het woord. En Cleopas en zijn vriend wimpelen het niet af. Ze zeggen niet, niet weer, saai. Blijf maar af met je Bijbel. Ze zijn nog bereikbaar. En ontvankelijk. Voor de logos, voor de nieuwe wijn. En ze laten de oude zak wel los. Hoe is het met jou? Weet je, als je de verrezen Heer echt wilt leren kennen, dan zal dat nooit gebeuren zonder het profetische woord van God. Want Hij is het woord. Reeds in de nacht van mijn bekering heb ik het meegemaakt dat op al mijn vragen het antwoord in het woord van God te vinden is. Van kind af heb ik het niet gekend. Ik had tot dan nog niet één keer de Bijbel gelezen. Zonder te weten wat erin staat, had ik er in weerstand tegen. Maar mijn vrienden hebben het met veel geduld teksten laten zien hoe de zaak met deze Jezus in elkaar zit. En ik herinner me nog heel goed hoe mijn hart steeds meer uit de kou van de occulte machten in de warmte werd getrokken. Het duurde uren, 6 uur gesproken. Alle vragen kwamen op tafel. En dan heb ik gezegd, Heer, ik zie je niet. Ik kan het niet geloven. Maar als het waar is, dan moet je nu komen. En hij kwam. Ineens. Hij was er. Ik zei, wat is dat? Ik voelde me ineens vrij. Ik was totaal omhuld met licht. Met licht. Alsof iemand zijn arm om mij heen legde. We gaan nu samen verder door het leven.
raakte mij zo diep. Dit is al 40 jaar geleden hoor. Maar net als gisteren of vannacht. Je komt veel gemakkelijker tot het gebed. Tijdens het lezen van de Bijbel, in gesprek met Jezus, kan je ogen open. Dan kom je door de mis heen en dan vind je het steeds interessanter en begeisterend, boeiender. Het grijpt je, je grijpt in inzicht en vruchten groeien steeds meer. Je begrip groeit steeds meer. Je komt veel gemakkelijker tot gebed, vol dankbaarheid. Zijn woord leidt je door de hemelse gewesten en je blijft niet meer onder een deken hangen. Ga door! Denk erin met een verlangen hart. Laat dit verlangen nooit los. Ik ken mensen die hebben hun verlangen naar het woord prijs gegeven. Geestgedoopte mensen. En daarmee hebben ze ook hun Christus karakter losgelaten. De ware gemeente van Christus bestaat uit mensen die steeds meer lust hebben naar het levendmakende woord. Veel psalmen spreken erover. Als je dat niet meer hebt, dan ontbreekt openbaring. Spreuken 29, 18 zegt, indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Dus moest je het achterweg laden. Ik heb geen tijd, ben zo druk. Ik begrijp het niet enzovoort. Het levenmakende woord leidt je tot een opgewekt leven. Weet je waarom je hem niet zo goed kent of herkent? Weet je waarom? Omdat je de schrift niet laat openen. Het is alleen de duivel die niet wil dat je dichter bij het woord komt en dat jou in vuur en vlam zet. Daar ben ik zeker van, overtuigd. Iedereen kent deze spreid, dit is duidelijk. Jezus spreekt over trage harten. Wat zijn trage harten? Trage harten houden zich altijd alleen bezig met de oplossing van de arts en dagelijkse problemen. Hebben die ook? Ik heb heel veel dagelijkse problemen. Op mijn werk. Heel veel. Met een traag hart leef je beperkt. Alleen het zichtbare telt dan. Trage harten zijn niet zo geïnteresseerd in het spreken van Gods geest. Ze doven de geest uit. Trage harten geloven niet meer. De traagheid blokkeert het geloof. Trage harten begrepen het plan van God niet. Maar hier zien we dat het niet zo hoeft te blijven. Het is een oplossing. Ook voor jou. Voor mij. Jezus was nooit traag van hart. Nooit. Hij heeft altijd de schriften van God onderzocht. Hij had dezelfde boeken van Mozes tot Maleachi. Als jij en ik. Dezelfde boeken. Dat was genoeg voor hem. We hebben nog veel meer. Het Nieuwe Testament. Ik was geïnteresseerd in zijn CV. Curriculum vitae. Levensloop van jongs aan. Hij was geïnteresseerd in zijn levensloop van jongs aan. Al het wezenlijke over hem is al opgeschreven. Ook over jou. Geweldig. Zo ga je bewust door het leven van jongs af aan. De schrift is toch geen kwestie van interpretatie, maar het levende woord van God, waarin het volledige plan van God voor ons leven en onze glorie onweerlegbaar is vastgelegd. Je hebt in alles te geloven, zegt Jezus, wat de profeten gesproken hebben. Ook daarin mag je van Jezus leren en hem navolgen. En langzamerhand haalt Jezus onze Emmausvrienden weg uit hun eigen gedachtenkarousel. Ze worden gegrepen. Dit is de kracht van de salving van het woord als de geest leven maakt. Je bent erbij en hoe verder Jezus de schriften voor hen opent, hoe vuriger hun hart wordt. Dit is normaal. Als dat niet bij jou is, bij mij is,
Ga op zoek, laat je helpen. Wat beleiden deze man, Anelka, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak? Ze zeggen niet, brandde ons verstand? Ook als het nog zo verfrissend kan zijn, kennis te verzamelen. Bijbelkennis is toch geen hersenspoeling? Het is een luitering en vernieuwing van het hart. Dat is wakker worden, opgewonden worden, enthousiast dragen, gelovig worden. Jezus kan dat ook in jou doen. Hij wil het doen. Weet je wann? Wanneer? Van nu? Vandaag? Nu hebben onze vrienden het leven weer terug. Zie je het? Zo branden ze, branden van binnen. Ze zijn zelf tot het licht geworden. Emmaus is hun natuur, hun wezen geworden. Je weet toch nog wat Emmaus betekent of niet? Eerst 10 jaar geleden heeft Toon hier met Pasen over gesproken. 2008, met Pasen, kan je nakijken. Weet je wat het betekent? Wie heeft het onthouden? Ik vind het zo bijzonder en gaaf van het woord. Dit is de volkomenheid van het woord. Let op, Emmaus betekent warmwaterbron. Of bad. Warmtebron. Fontein. Of, weet, moederkracht. Moederschoot. In het koninkrijk van God vragen ze, waar zijn de harten die een waterbron zijn? Ja. Je mag en kunt een kuuroord zijn. Hier zitten de echte kuuroorden van Gods koninkrijk. Heb je vanmorgen gemerkt, hier. Ik voelde me hier net als een kuuroord. Goed weer, mooie sfeer. Lucht is zuiver. Heerlijk. Ga maar alle bronnen en putten in de Bijbel opzoeken. Moet je een keer doen. Het begint al in het begin met Abraham. Haha, we de eerste. De Be'ele Hayroi. En ga maar door alle bronnen heen in de Bijbel. Je zult je verbazen en profetisch erkennen dat ze allemaal iets met Christus te maken hebben. In Emmaus, bij het huis van Kleopas aangekomen, zeggen ze, blijf bij ons, want het is tegen de avond. Er staat, ze drongen sterk bij hem aan. Als Jezus echt in je hart wil hebben, dan moet je bij Jezus een keer aandringen om het te doen. Jezus laat het erop aankomen. Hij wil weten hoe ze reageren als hij zou doorgaan. Hij doet dat nog steeds. Hij wil weten of je echt het verlangen hebt dat hij bij je blijft. Terecht. Dit is een zeer belangrijke kernboodschap hier. Die komt ook terug in de bekende tekst van Openbaring 3, vers 20. Ik sta op, ik sta voor de deur en klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Een maaltijd met hem houden. Doen wir vanmorgen ook weer hier. En hij met mij. Dit gaat niet vanzelf, mensen. Hij dringt zichzelf niet op. Maar hij biedt het wel je aan. Hij wacht op jouw verlangen. Dit gaat heel ver. Zoveel hebben dit vuur van openbaring in hun hart geproefd. Zoveel waren geraakt door de geheimen van de schrift te leren kennen. En hebben bij hem zelf toch niet echt aangedrongen om bij hen te blijven. Niet alleen antwoord op je vragen krijgen. Niet alleen de goede gesprekken, de prachtige uitleg van de schriften. Nu gaat het verder. Zij willen hem zelf. Hij moet bij ons blijven. Hoewel ze nog steeds niet doorhebben wie deze geweldige salving tevoorschijn roept. Jezus moet bij ons blijven. En hij wil het ook. Jezus Christus, de verrezene. Dit is de climax van dit verhaal. Ik hou van deze eenvoudige boodschap. Hem zelf willen hebben. Hem. Dit is de diepe hunkering van de bruid naar het echtgenoot. Man of helemaal. Om helemaal één te worden met hem. Heer, u moet naar mijn huis komen. U moet komen. Ik dring er u aan. Ik wil u niet meer missen in mijn gezin. Op mijn werk. In mijn gemeente, Heer. Blijf bij ons. Heer, er is weer zo'n donkere situatie in mij, in mijn gezin, in mijn huwelijk, in mijn werk. Heer, ik wil dat u hier bent. Dan heeft de opgestaande zijn doel bereikt, weet je dat? Wat bedoel je hiermee? Het wordt steeds donkerder buiten, weet je? De duisternis neemt toe. De nacht is al begonnen, heb je gelezen. Merk je dat ook? Maar niet in jou. In jou is de dag van de Heer aangebroken. En hij blijft zijn belofte nakomen. Ik houd dit voor ogen, zegt hij, en houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de vereinding van deze wereld. Hij blijft getrouw. Een gemeente die er bij hem op aandringt in het binnenste te komen, zal hem steeds weer herkennen. Herkennen betekent diepe gemeenschap met elkaar hebben. Laat dit smeken naar hem niet alleen over aan de oudsten en de medewerkers. Het is immers Cleopas, die dit zegt. Niet Petrus, niet Johannes, niet een van de apostelen. Jouw verlangen naar hem is voor de gehele gemeente erg belangrijk. En dan wordt het helemaal helder in het huis van Cleopas. Jezus is niet langer ook gast. Hij stelt zich plotseling op als gastheer, omdat hij het zegengebed overneemt. Hij is het die het voor het zeggen heeft. En hij breekt het brood. Zij herkenden hem aan het breken. Niemand deelt het brood zo uit en breekt het zoals hij. Een openbaringsmaaltijd noem ik dat. Nu is alles geopend. De graf is open. De schrift is open. Het hart is open. En de maaltijd is geopend. En nu gaan ook nog de ogen open. Alles gaat open. En de Christus staat centraal. Geweldig. En dan wordt hij ontrokken. En hun blik staat er. Waar is hij nu? Weg? Wat denk je? Ja. Heerlijk of niet? Hij is in hun hart. Hij leeft nu in hun hart. Jezus zelf gaat even pauzeren en trekt zich terug voor een moment, wie er terug in de hemel, koffiepauze misschien in het hemelse tent van Abraham en Sarah. Sarah vraagt, blijf je nou eindelijk bij ons? We hebben al 100 jaren op je gewacht, 100 jaren. Sorry, zegt Jezus, ik moet nog een keer terug naar de aarde. En dan nog enkele keren daar verschijnen. Want mijn vrienden moeten wel nog een beetje toegerust worden voordat ze de troosten zullen kunnen ontvangen. Dan gaat hij weer. Tup. Naar aarde. Wat doen onze vrienden inmiddels? Naar bed gaan? Het is laat. Lees toch wat in vers 33 staat. Ze stonden op en gingen meteen. En begeer terzelfde tijd, niet pas de volgende morgen, terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen. Hun hart is brandend. Met zo'n vreugde kun je niet in slaap vallen. Deze warmbron bubbelen dan in jou. Deze warmtebronnen zijn aan het stromen. Dit is ook wat Jezus tegen de vrouw zei bij de bron van Jacob. Waar gaan ze heen? Terug naar Jeruzalem. Eerst terug naar de gemeenschap, naar de gemeente. Ze gaan, ze doen het. En waarom? Waarom? Heeft de Heer ze gezonden? Lees maar na. Nee. Nee. Deze keer niet. Hoeft het niet. Omdat hun hart brandend is. Omdat ze de verrezenen ontmoet hebben. En daarom moet het. En hij had zegt tegen hen, ga terug naar je broeders. Naar Jeruzalem. Naar de geestelijke Jeruzalem. Hè? De hemelse stad van vrede, van Jeruzalem. Je hebt de moederkracht in je. Ze zitten daar nog steeds zo diep in hun verdriet en wanhoop, deze anderen. Ze hebben je nodig. Jij bent in staat de kern van de gemeente te troosten en te verkwikken. Jij, Kleopas en de anderen, die we niet een keer met zijn naam kennen. Het lichaam wordt immers opgebouwd in liefde door de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Die niet één lid of twee leden of meerdere leden, die elk lid. Elk lid op zijn wijze oefent. Ben je nog aan het oefenen? Ga door. Leer je kracht te gebruiken. Blijf niet in jouw oude dorp hangen. Jij bent zo belangrijk. Degenen die de verrezen in Christus ontmoeten, hebben een sterk verlangen om naar hun vergadering te komen. Dat is normaal. Om gemeenschap te zoeken. Om te getuigen van hun eigen ervaring van deze waarheid. De duisternis kan ze niet remmen en weerhouden. Ze gaan er dwars doorheen. Er is niets te veel voor hen. 12 kilometer, 's nachts. Zie je ze daar lopen? Misschien rennen? Niet treuzelen, langzaam. 2 prachtige leerlingen, heerlijk, die niet verder voor het voetlicht treden, zijn uitgekozen om hem de eten, het eerste ontmoeten. Heerlijk. Zij worden tot evangelisten voor de apostelen, de eerste gemeentestichters. Zo is het. Zo belangrijk. Zijn zulke warmbronnen immer als hangers. Hun bronnen zijn weer vrijgemaakt en het water kan weer naar buiten stromen. Dit maakt gelukkig, weet je dat? Dit is ook jouw bestemming. Bron van levend water te zijn. Soms moeten deze bronnen nog ontdekt worden, of ze zijn dichtgegooid, of er moeten weer uitgegraven worden. Lees maar de Bijbel na, Genesis 26, hoe ze de bronnen weer dichtgestopt hebben, en Isaac komt ze weer opgraven, en die Filistijnen komen nog een keer. We hebben die bronnen daar. Isaac ziet naar, en dan komt Rehoboth, vrije raam. Oké, 25 jaar geleden heeft hier Bert Drolinger erover gehad. Klopt, vraag hem. Opvallend is ook, Jezus is niet de eerste in deze ronde. Als Kleopas en zijn vriend nog aan het getuigen zijn, komt Jezus in hun midden staan. Let op. Wanneer jij begint van hem te vertellen, dan komt hij zelf in ons midden. Hij laat ze eerst komen. Hij laat ze eerst vertellen. Hij hoeft niet de eerste te zijn. En daarom weet ik zeker dat jij, dat hij zelf nu hier is in ons midden. En waar jij ook bent, en hem met vreugde beleidt op je werk, of waar je dan ook, zul je zien dat hij naast je staat. Wees een warm bron
Begin daarmee te vertellen wat Jezus de Verrezene voor jou betekent. Hoe Hij je redde. Heb je dat een keer hier gedaan trouwens in de gemeente? Heeft iedereen hier verteld wat Jezus voor hem betekent? Hoe hij tot geloof gekomen is bijvoorbeeld? Hoe zijn bekering was? Is er iemand die dat nog niet gedaan heeft? Oké, ik vraag niet verder. Sorry. Wees vrijmoedig. Jouw getuigenis. Misschien zit je hier al jaren. Heb je nog nooit verteld. Wat zou het leuk zijn en verwarrend als je dat toch een keer het lef hebt om dat door te vertellen. Je zult het niet verpassen wat je dan de gemeente aansteekt aan vuur. Echt waar. Ik bemoedig je. Wees vrijmoedig. Je bent toch zijn getuige. Wees een warmte bron. Er is een hervorming, een restauratie, een transformatie in je hart. Van een traag hart naar een brandend hart. Nog een keer. Jij kunt zo'n Emmausganger zijn. Iemand die een fakkeldrager is voor de gemeente. Voor vrienden of voor mensen in jouw omgeving. Zeg tegen de mensen om je heen. De Heer is werkelijk opgestaan uit de dood, opgewekt. Natuurlijk niet zonder wijsheid. Niet zouteloos, zegt Paulus. Maar onder leiding van de Heilige Geest. Als jij het niet doet in jouw omgeving, wie dan wel? Begin morgen mee. Amen.